Gemeente namens de kerken, doe ik u de volgende afkondigingen. De eerste collecte is bestemd voor de landelijke kerkelijke kassen. En de tweede is vandaag bestemd voor de schulddelging. En dan herinner ik u aan de jaarlijkse biddag die wij aanstaande woensdag hopen te houden. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 146 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Psalm 146 vers 5. Het is de Heer die het recht der armen, der verdrukten gelden doet en... Wij willen nu eerst luisteren naar Gods heilige wet. En daarna naar wat we vinden in het eerste boek Samuel. Het 15e hoofdstuk, de versen 12 tot en met 23. 1 Samuel 15, vers 12 tot en met 23. En in aansluiting op de lezing van de schrift zingen we dan Psalm 75, het vers Geen geval, geen zorg, geen list. Oost, nog west, nog zandwoestijn doet ons meer of minder zijn. 75, het vierde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Daarna maakte zich Samuel des morgens vroeg op, Saul tegemoet. En het werd Samuel geboodschapt, zeggende, Saul is te Karmel gekomen en zie, hij heeft zich een pilaar gesteld. Daarna is hij omgetogen en doorgetrokken en naar Gilgal afgekomen. Samuel nu kwam tot Saul en Saul zeide tot hem, gezegend zijt gij den Heere, ik heb des Heeren woord bevestigd. Toen zeide Samuel, wat is dan dit voor een stem der schapen in mijn oren en een stem der runderen die ik hoor? Saul nu zeide, ze hebben ze van de Amalekieten gebracht, want het volk heeft de beste schapen en runderen verschoond, om de Heere uw God te offeren, maar het overige hebben wij verbannen. Toen zeide Samuel tot Saul, houd op, zo zal ik u te kennen geven, wat de Heere vannacht tot mij gesproken heeft. Hij dan zeide tot hem, spreek. En Samuel zeide, is het niet al zo? Toen gij klein waart in uw ogen, dat gij het hoofd der stammen van Israël geworden zijt, en dat u de Heere tot koning over Israël gezalfd heeft. En de Heere heeft u op den weg gezonden en gezegd, ga heen en verband de zondaars, de Amalekieten, en strijd tegen hen, totdat gij dezelfde teniet doet. Waarom toch hebt gij naar de stem des Heeren niet gehoord, maar zijt tot een roof gevlogen, en hebt gedaan dat kwaad was in de ogen des Heeren? Toen zeide Saul tot Samuel, ik heb immers naar de stem des Heeren gehoord en heb gewandeld op de weg op de welke mij de Heere gezonden heeft. En ik heb Agag, de koning der Amalekieten, medegebracht, maar de Amalekieten heb ik verbannen. Het volk nu heeft genomen van de roof, schapen en runderen, het voornaamste van het verbannene, om den Heere uw God op te offeren te Gilgal. Doch Samuel zeide, heeft de Heere lust aan brandofferen en slachtofferen, als aan het gehoorzamen van de stem des Heeren? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerken dan het vette der rammen. Want wederspannigheid is een zonde der toverij, en wederstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat gij des Heeren woord verworpen hebt, zo heeft hij u verworpen, dat gij geen koning zult zijn.
Thank you.
Gemeente, de tekst voor de prediking van morgen is dezelfde als de tekst van vorige week zondag. Uit 1 Koningen 17, het tweede deel van vers 10 tot en met vers 16. 1 Koningen 17, vers 10b tot en met 16. Als hij nu aan de poort van de stad kwam, zie, zo was daar een weduwvrouw, houtlezende. En hij riep tot haar en zeide: haal mij toch een weinig water in dit vat dat ik drinke. Toen zij nu heen ging om te halen, zo riep hij tot haar en zeide: haal mij toch ook een beter broods in uw hand. Maar zij zeide: zo waarachtig als de Heere uw God leeft, indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden, dat wij het eten en sterven. En Elia zeide tot haar: vrees niet, ga heen, doe naar uw woord, maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan en breng ze mij die hier. Doch voor u en uw zoon zult gij hierna wat maken. Want zo zegt de Heere, de God Israëls: het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie der fles zal niet ontbreken tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En zij ging heen en deed naar het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar huis vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet, naar het woord des Heren dat hij gesproken had door de dienst van Elia. Wij willen samen eerst God zegen bidden over de prediking van het woord. En wij willen in onze voorbeden gedenken aan onze zieken. Dat zijn Frits Hazenberg, onderduikersweg in Emmeloord, die altijd nog in het ziekenhuis in Emmeloord ligt. Daar is ook altijd nog zuster Bos, Nieuwe Klif 28. Wij samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Wij willen u samen ootmoedig om uw onmisbare zegen bidden, Heere. U brengt ons nog weer rondom uw woord bijeen en u geeft ons de gelegenheid om naar dat woord te luisteren. En u geeft ons ook het voorrecht dat wij nog samen in gebed tot u mogen naderen om u onze noden en behoeften bekend te maken en u ootmoedig te bidden om de vervulling van al onze noden. Die zijn er in het leven van ons allemaal. In het leven van de een zijn er misschien meer noden dan bij de ander, maar hoe verschillend onze levensweg ook is en onze levensomstandigheden, één ding hebben we met elkaar gemeen: we zijn allemaal zondige mensen op weg naar de dood, naar het einde van ons leven. En er is maar één leven, Heere, voor ons allemaal. Het zij kort, het zij lang, maar in die periode die op de eeuwigheid gerekend tenslotte voor ons allemaal maar kort is, want er is maar één schrede tussen ons en de dood, in die korte periode wordt nu alles beslist. Alles beslist betreffende de eeuwigheid en ons eeuwig lot en onze eeuwige bestemming. Dat maakt ons leven van geweldig gewicht. En dat maakt de prediking van uw evangelie van groot gewicht. Want nu wordt ons in die korte periode de boodschap gebracht waarin gij zegt: wend u tot mij en wordt behouden, o alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. En wat wordt het in het licht van de eeuwigheid? En nog sterker, wat wordt het in het licht van wat wij als zondaren verdiend hebben en ons waardig gemaakt hebben, namelijk eeuwig oordeel en de eeuwige dood? Een groot, een onuitsprekelijk groot wonder dat u ons nog bekend maakt met uw genade. en dat u het ons nog wilt toeroepen, dat er bij u behoud is en dat wij in uw geborgenheid mogen zoeken en vinden veiligheid voor nu en voor altijd. Ook voor het uur van sterven, ook als wij voor de rechterstoel hebben te staan. Heren, we kunnen daar nooit komen als we er met onszelf moeten komen. En met wat wij zijn en wat wij bezitten aan zonde en ongerechtigheid. Hoe moet dat aflopen? De dichter zegt dan inderdaad, niet zonder reden. Treed niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. En toch is het mogelijk, heren, om voor uw aangezicht te kunnen verschijnen, zonder verschrikken zelfs. En er is een volk op deze aarde dat u dat voorrecht geeft. Er zijn mensen, en we bidden van u dat wij daar één van mogen zijn. Dat we daarbij mogen behoren of bij mogen gaan behoren. Voor wie er inderdaad verwachting is. Verwachting ook voor de eeuwigheid. Het eeuwig zalig lot. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Zo zong een van die mensen. En anderen spreken ervan, als ze zeggen, gij zult mij leiden door uw raad en daarna opnemen in heerlijkheid. Heren, dat perspectief biedt u in uw woord. En dat wilt u heerlijke werkelijkheid maken in het leven van hen die op u leerden hopen en die het leven buiten zichzelf leerden zoeken en die met hun zonden en ellenden tot u zich ter genezing gingen wenden en die op uw woord leerden vertrouwen en die te midden van aanvechting en bestrijding wellicht, want wat kan er ook weer veel op afkomen en wat kan er veel zijn, heren, waardoor al die genade van u in nevelen gehuld en in duisternissen opgesloten lijkt te worden. Maar te midden van al die aanvechtingen en die bestrijdingen, als de vorst der duisternis ook zijn kansen grijpt, wilt u het toch waarmaken en zult u het ook zeker waarmaken dat uw woord betrouwbaar is. We mogen daar vanmorgen weer van horen uit het leven van Elia en uit het leven van die vrouw bij wie hij levensonderhoud vond. Dagelijks werd dat door hen ondervonden, dat u een waarmaker van uw woord bent, dat u het zegt, maar ook doet, dat u het spreekt, maar ook bestendig maakt. Dat wil niet zeggen dat het dan altijd vanzelf gaat en dat het dan altijd maar heel makkelijk is. Dat zal het voor Elia en voor die weduwe ook niet geweest zijn. En de schrift zegt het ons ook duidelijk dat het voor hen lang niet altijd gemakkelijk was. Zeker niet als wij in de schrift ook nog een keer lezen dat het kind van die weduwe ziek werd en zelfs stierf. Maar heren, zo zijn er dan inderdaad ook in het leven van hen die u vrezen en die op uw woord leerden hopen beproevingen en moeite. Maar uit die alle redt hen God. Dat is ook waar. En dat blijkt waar. Heren, wij bidden u dat gij ons onderwijs wilt geven ten aanzien van hoe wij met deze dingen hebben om te gaan. De geschiedenis die voor ons ligt onderwijst ons in het leven des geloofs. En daar willen wij vanmorgen bijzonder bij stilstaan. Wat we u bidden, heren, is dat u dat onderwijs ook wilt heiligen aan onze harten. Dat het maar niet tot ons oor alleen mag komen, maar dat het ook ingang mag vinden in onze harten en dat het daar zijn werk mag doen. Ja, onderwijs ons in die dingen die gekend moeten worden tot zaligheid, heren. En spreek gij door woord en geest nog tot onze harten. Bekeer in ons midden degene die onbekeerd zijn en schenk en werk geloof daar waar alleen ongeloof is. Breek dat weg Heere, wilt u alle verzet dat er tegen u in onze harten leeft van nature verbreken? En wilt u inwinnen voor u en voor uw dienst? En alle die u vrezen, alle die op u leerden hopen, die leerden schuilen bij uw genade, die u leerden nodig hebben, Heere, die op uw woord leerden steunen, wilt u ze bemoedigen en kracht geven. Juist dan, als het ook ondervonden wordt dat het leven des geloofs een strijd is en dat het leven uit het geloof niet alleen zijn hoogtepunten, maar ook zijn dieptepunten heeft. Wees ons genadig, Heere, en ontferm u over ons allen. We bidden u dat bijzonder ook voor hen die ziek zijn. Zij dat ze thuis ziek zijn, zij dat ze in het ziekenhuis verpleegd worden, een behandeling ondergingen of moeten ondergaan, onderzocht worden, wat het ook is, Heere, mag ondervonden worden dat ook in die beproevingen uw genade nabij is. En laten ze daar dan ook hun verwachting op stellen. De ouderen onder hen, maar ook de jongeren, ook de kinderen die erbij zijn. Geef dat ook hun ouders, ook hun grootouders, hun familie. Juist ook als het heel kritiek kan zijn en als de nood groot kan worden en als de risico's vele zijn, zoals inderdaad bij een klein kind het geval is, dat dan bij u een schuilplaats mag worden gezocht en gevonden. Denk aan hen allen, Heren, en ieder voelt zijn eigen kruis het zwaarste. En ieder moet het ook zelf meemaken als gij het op zijn pad plaatst. Wilt u dan ook heel persoonlijk uw gunst bewijzen en uw zegeningen nog geven, ook aan hen die in deze week wellicht een operatie moeten ondergaan. We bidden u, Heren, dat gij gedenken wilt aan hen die uit het ziekenhuis mochten thuiskomen. Dat wil niet zeggen dat voor hen alle de zorgen voorbij zijn. Dat niet. Er kan ook een mogelijkheid zijn dat we uit het ziekenhuis thuiskomen en dat we nog steeds ziek zijn. En misschien wel heel ernstig ziek. Zoals dat toch ook het geval is met een van hen, onze broeder van de Berg. Heren, denk aan hem. Ook als hij steeds weer van het ene ziekenhuis naar het andere moet voor nieuwe onderzoekingen en voor nieuwe behandelingen. En het lijkt in sommige opzichten zo zwaar. Het is ook zwaar. Het lijkt zelfs soms uitzichtloos. O, wij denken aan hem en wij bidden van u dat u ook aan hem denken wilt. En dat u hen allen gedenken wilt, Heren, die een weg van beproeving moeten gaan. Geef ook dankbaarheid als er inderdaad reden tot dankbaarheid is. Als u uitkomst gaf en als u doorhielp en uitredde en hoop gaf op genezing en herstel. En wilt gij zo ook in die dingen genadig voorzien. Heren, er zijn anderen die langs een andere weg ondervinden dat het uitnemendste van de levensdagen moeite en verdriet is. Het hoeft niet altijd in lichamelijke ziekten te bestaan. Er kunnen ook andere ziekten en kwellingen zijn. Er kunnen een ander soort moeiten zijn. Er kunnen diepe vragen en angstige vragen zijn. Ach, wij bidden u, gedenk gij aan een ieder die het moeilijk heeft. En laat de weg tot u open mogen blijven, Heren. En laten we veel die weg gaan om bij u barmhartigheid te verkrijgen en door u geholpen te worden ter bekwamer tijd. Zegen de prediking van uw woord, waar die vandaag ook geschiedt. Mag de verkondiging geschieden in getrouwheid en bekwaam uw knechten. Zegen hen met de gave van het woord, om dat woord recht te brengen. En om het zo te brengen, Heren, dat het is naar de zin en mening van uw geest. En geef gij er dan zelf getuigenis aan en doe gij er uw krachtig en heerlijk werk mee. Hoor ons, trouwe ontfermer. Niet om iets in ons, niet om enige waardigheid aan onze kant, maar alleen om Jezus' wil. Uit genade. Amen. We zingen nu uit de 27e psalm het eerste en het zevende vers. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? Elke dag mochten ze opnieuw van het wonder leven, daar in Zarfat, in dat huis van die weduwe daar. Zij met haar kind en de man Gods Elia mochten elke dag weer opnieuw ondervinden dat de Heere zijn woord, wat hij gesproken had, waar maakt. Het meel in de kruik raakte niet op en de olie in de fles verminderde niet. De ene dag na de andere, de ene week na de andere week. En dat ruim 2 jaar lang heeft de Heere bewezen dat hij zijn woord niet ter aarde laat vallen, maar dat hij het doet wat hij heeft gezegd. Wonderlijke geschiedenis die vol lering en vol onderwijs is. Toen we vorige week voor de eerste keer bij deze geschiedenis stilstonden, en toen heb ik u het verhaal in eigen woorden verteld. Dat hoef ik dus niet weer te herhalen. Het verhaal is u bekend, de geschiedenis zoals ons die in de woorden van onze tekst nog weer eens een keer gelezen is, staat u wel helder voor de geest. Maar toen hebben we aan de hand van die geschiedenis een aantal lessen geleerd, ook over God. Dat allereerst, de Heere openbaart zichzelf in deze geschiedenis. We hebben gezien dat de Heere zichzelf openbaart als de soevereine God. Hij leidde die wegen van Elia en van de weduwe naar elkaar toe. Hij deed hen elkaar ontmoeten. Hij zorgde ervoor dat ze beide op dat bepaalde moment op die bepaalde plaats waren en dat ze zo elkaar ontmoeten en dat ze zo kennis met elkaar mochten maken en dat Elia, die weduwe waar God van gesproken had, vond Gods soevereiniteit in de leiding, in de besturing van grote en kleine dingen in het leven van mensen. Gods soevereiniteit ook hierin, en daar heeft de Heer Jezus ons aan herinnerd in de synagoge van Nazareth, toen hij zei dat de profeet Elia tot geen van de weduwen in Israël gezonden werd, hoewel er toch heel wat waren in die tijd, maar dat God hem zond naar die heidense weduwe in Zarfat dat bij Sidon is. En waarom deed God dat dan zo? Waarom passeerde hij die velen in Israël en waarom koos hij zich deze weduwvrouw in Zarfat uit? En waarom gebruikte hij haar om Elia te onderhouden? En waarom, zoals het slotgedeelte van 1 Koningen 17 ons laat zien, waarom gaat hij in haar leven ook zaligmakend werken, zodat zij, heidin die ze toch is, tot de kennis der waarheid mag komen? Wat is dat? Is daar enige verdienst aan de kant van deze vrouw? Nee, het woord van de Heere Jezus is ook hier op zijn plaats. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. God is ook de soevereine God die vrijmachtig zijn genade schenkt aan onwaardigen. En vervolgens, en dan sluit ik de herhaling van wat we vorige week gezien hebben daarmee af. We hebben gezien vorige week ook dat deze geschiedenis ons de les leert dat God de God van het gericht is. Elia krijgt opdracht om buiten de landsgrenzen van Israël te gaan verblijven. Maar dan neemt hij tegelijkertijd het woord mee. Het woord dat in Israël versmaad werd. En als dat gebeurt, dat het woord versmaad wordt, dan komt er een moment dat de Heere zegt en dan neem ik de kandelaar ook weg. En zo bracht Elia het woord Gods buiten de grenzen. Terwijl heel Israël afhankelijk was van het woord van de Heere, had Elia niet gezegd tegen Achab toen hij de grote droogte aankondigde, dat er geen dauw en geen regen zou zijn, tenzij dan naar mijn woord? Nou, als Elia vertrokken is met het woord, dan kan dat woord van de Heere ook niet meer klinken in Israël. En dus wordt daarin het oordeel hevig verzwaard. We willen aan de hand van de geschiedenis van vanmorgen nog een aantal andere lessen leren. Ik kondigde u dat vorige week ook al aan, dat er in deze geschiedenis een aantal lessen zitten betreffende het leven des geloofs. Ja, dat zeker. Het leven des geloofs wordt hier getekend. Niet alleen in Elia, maar misschien nog duidelijker en scherper bij deze weduwvrouw. En de eerste les die wij hieruit leren is dat het geloof een woord van de Heere nodig heeft om op te kunnen steunen. We zagen dat al eerder toen we dachten aan Elia, over Elia bij de Bekrit, die ook van dat woord van de Heere moest leven, zelfs toen de beek begon uit te drogen. En zo is dat hier bij deze weduwvrouw ook. Het geloof heeft een woord van de Heere nodig om op te steunen, om op te pleiten. Was deze vrouw dan al een gelovige? In zekere zin ja. Al zeg ik er direct bij dat daarna, en dat lezen we in het vervolg van dit hoofdstuk, dat daarna de Heere door een diepe weg heen haar gaat brengen tot bekering en tot de volle openbaring van het geloof. En dat gebeurt in verband met de dood en de weerlevendwording van haar enigst kind. maar ook nog afgedacht van wat de Heere dan in haar leven doet. Nu van meet af meen ik dat de wortel der zaak al in haar gevonden is. En dat God haar op een wonderlijke en onnaspeurlijke manier zoveel krediet op zijn woord gegeven heeft, dat ze niet anders doen kan dan dat woord hartelijk geloven. En vandaar dat ze dat woord ook doet. Dat ze het woord ook doet. Ze kan dat alleen maar doen, ze kan alleen maar geloven, omdat de Heere zelf in haar leven gesproken heeft. Hij heeft toch door middel van zijn knecht gezegd, zo zegt de Heere. Het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie van de fles zal niet ontbreken tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En dat is het fundament voor wat zij in vers 15, voor wat zij gaat doen, zoals het in vers 15 beschreven wordt. En zij ging heen en deed naar het woord van Elia. Op die grond dat de Heere zelf gezegd heeft, het meel in de kruik zal niet ontbreken en de olie in de fles zal niet verminderen. Op die grond gaat zij voor Elia een koek bereiden. In het vertrouwen dat er daarna voor haar en voor haar kind ook nog meel en olie zal zijn. Al maakt ze het nu tot de laatste korrel en de laatste druppel op. De Heere heeft gezegd dat er daarna toch nog weer nieuw zou zijn. En dan moet u, en dan ziet u dat misschien het scherpste, dan moet u dat eens betrekken op dat ene aspect. Ik heb er vorige week niks van gezegd, maar het staat er toch uitdrukkelijk bij. Dit ene aspect, Elia belooft, het woord van de Heere zegt dat het meel in de kruik niet zal verteerd worden en dat de olie in de fles niet zal ontbreken tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. Nu, tussen het moment waarop de Heere dit woord sprak en het moment waarop de Heere regen op de aardbodem geven zal, lagen twee perioden in haar leven. De periode dat Elia er was en de periode dat Elia er niet meer was. Want Elia ging al eerder weg dan dat God regen op de aardbodem gaf. Nu, in die eerste periode is het misschien voor haar nog niet zo moeilijk geweest om te geloven. Want, ach, u weet dat, er was een man gods in haar huis. En dan begrijpt u wel, dan kan ze achter dat kind van de Heere schuilen. In het vertrouwen dat als God voor hem zorgt, hij dan tegelijkertijd ook wel voor haar en voor haar kind zal zorgen. God zal zijn knecht toch niet vergeten. En ze krijgt in de loop van de weken en maanden dat Elia bij haar is meer en meer respect voor Elia. Dat zullen we wel zien als wij de geschiedenis van de dood en de opstanding van dat kind gaan overdenken. Maar juist in die periode toen Elia er was, kon zij, om het maar eens zo te zeggen, misschien nog wel indirect geloven. God zorgt voor Elia, dus zorgt hij ook voor mij. Als er voor hem meel is en olie, dan ook voor mij en voor mijn kind. Zo gaat dat menigmaal, dat mensen die zelf nog niet zo stevig in de schoenen staan wat het geloof betreft, die aan het begin van de weg staan en die misschien zichzelf helemaal nog niet mee durven en kunnen rekenen, juist vanwege hun verbondenheid aan een kind des Heren wel eens vertrouwen en moed kunnen krijgen. Maar dat houdt een keer op. Want op zekere dag gaat Elia vertrekken. De Heere heeft, hoofdstuk 18 begint ons dat te vertellen. De Heere zegt dan tegen Elia dat hij terug moet naar Israël. En dan is het nog altijd droog. Dan is het nog altijd hongersnood. Dan is er nog altijd gebrek. En dan moet die vrouw gaan leren geloven, ook zonder de aanwezigheid van Elia. En toen heeft ze het ook gedaan. toen heeft ze het pas heel persoonlijk gedaan. Toen werd het woord dat de Heere gesproken had nog veel meer een woord voor haar dan het voor die tijd geweest was. Want toen kon het in haar bevattingsvermogen misschien nog veel meer een woord voor Elia geweest zijn. En in haar gedachtegang was het toch wel vanzelfsprekend dat de Heere voor Elia zou zorgen. De belofte dat het meel niet zou ontbreken en de olie niet zou opraken was gesproken met het oog op zijn knecht. Maar nu is die knecht er niet meer. En nu moet ze gaan leren heel persoonlijk daarmee werkzaam te zijn. Heel persoonlijk daarop te pleiten. Heel persoonlijk daarop te steunen. En dan ligt het woord er ook. Het is dan al meer dan een jaar, misschien wel anderhalf jaar, misschien wel 1¾ jaar oud. Dat woord dat God gesproken had. Maar het blijft nog van kracht, want hetgeen uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En de Heere heeft het niet herroepen. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. En wat hij tegen die vrouw gezegd heeft, al mag ze dat dan misschien meer op Elia dan op zichzelf betrokken hebben, dat blijft ook voor haar waar, al is er een jaar, al is er anderhalf jaar, al zijn er bijna 2 jaren verstreken. Want God wist wat hij deed. Toen hij het ook deze van naam onbekende weduwe met haar heidense afkomst beloofde dat hij voor haar zou zorgen. Maar u voelt wel, toen Elia weg was, toen was zij, die nog maar aan het begin van de geloofsweg stond, ook haar steun, ook haar raadsman, ook haar adviseur kwijt. En toen kwam het er heel persoonlijk op aan. Wat heb jij nou aan dat woord? En wat doe jij nu met dat woord? En toen kon ze toch verder, zij met haar kind, pleitend op Gods beloften. Gemeente, leerden wij dat. En dan in die hele persoonlijke sfeer. Niet een belofte die voor zoveel mensen tegelijkertijd waar is. Natuurlijk, er zijn beloften in de schrift die voor al Gods kinderen gesproken zijn, voor klein en groot. Voor hen die beginnen en die al vorderingen gemaakt hebben op de weg des geloofs, in het leven des geloofs. Maar al die beloften moeten toch een keer persoonlijk toegepast worden. Die worden toch door de Heere ook een keer persoonlijk gemaakt. Ligt er zoiets in uw leven? Dat de Heere een woord van hem, een dierbare belofte voor u zo duidelijk en zo nadrukkelijk gesproken heeft en aan uw hart heeft toegepast, dat u er mee verder kon en dat dat meer dan 1 keer een steun in uw leven geworden is? Wat blijft het nodig dat God zo spreekt? Juist, kijk, als het geloofsleven een glijbaan was, dan hoefde de Heere nooit meer wat te zeggen, want dan ging je inderdaad vanzelf wel verder. Maar nu het geloofsleven voor alle die het waarachtig kennen een strijd is en een worsteling is, en niet zonder reden spreekt de apostel dan ook van strijd, de goede strijd des geloofs, en zegt een andere schrijver dat we moeten lopen met leidzaamheid de loopbaan die ons voorgesteld is, en dat gaat maar niet vanzelf. En dat is maar niet een bezigheid waar geen inspanning bij te pas komt en waar geen moeite en geen worsteling in zit. Nee, de Heere heeft het duidelijk gemaakt dat het geloofsleven een strijd is. Heeft niet de mens een strijd op aarde? Nu, juist omdat dat zo is en omdat er aanvechtingen zijn en omdat er duisternissen komen. Soms haal je die zelf over je heen, in vele gevallen zelfs. Soms is dat langs een andere weg, dat de Heere het nuttig en nodig keurt om zijn kinderen in die weg te beproeven en te oefenen. Maar juist omdat er bestrijdingen en juist omdat er die zielen angsten en worstelingen zijn, daarom is het zo nodig. Anders zou het geloof geheel en al bezwijken. Anders zou het verloren gaan. Maar daarom is het zo nodig dat God zelf zijn woord onder het geloofsleven van de zijnen legt, opdat ze daarop zouden kunnen staan en opdat ze zich daarop weer zouden kunnen leren zakken en opdat ze daaruit zouden leren leven. En daarom maakt de Heer het ook heel persoonlijk. Daar hoef je niet een greep te doen in de zak, om zomaar eens te zeggen, om een belofte naar jezelf toe te halen. Maar dan komt de Heere zelf door de bediening van zijn Heilige Geest en hij spreekt. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En dan zegt de Heere tegen de een dit, opdat hij niet zou bezwijken. En tot de ander weer wat anders, opdat zij niet zou versagen. Maar de Heere spreekt dat woord, opdat het mee zou gaan. Opdat het mee zou gaan en het volgend jaar ligt het er nog, zoals bij die weduwe. En 2 jaar later ligt het er nog. Niet dat je er altijd met evenveel kracht uit kunt putten, maar wat hij gezegd heeft blijft waar. En wat hij beloofd heeft is getrouw. En zo mag een mens dan in de oefeningen en in de werkzaamheden van het geloof zich verlaten op zo'n woord van de Heer. Kennen we dat in ons leven? Dat het ons wel eens tot troost en tot kracht en tot bemoediging is. Juist als misschien alles bij de handen afbreekt. Maar dat de Heere gezegd heeft, op deze zal ik zien. Op de arme en verslagene van geest en die voor mijn woord beeft. Of dat de Heere gezegd heeft, wie op de Heere vertrouwt zal niet beschaamd worden. Of dat de Heere gezegd heeft, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Of dat de Heere gezegd heeft, indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader zijn Heilige Geest geven aan hen die hem bidden. Of dat de Heere gezegd heeft, mijn God zal al uw nooddruft vervullen in heerlijkheid. Nu met zulke woorden en met zoveel anderen als er zijn, biddend werkzaam zijn, opdat het geloof niet bezwijken, maar opdat het zal gesterkt worden. En opdat we in het geloof, zoals dat van Abraham gezegd wordt, God de eer zullen leren geven. De tweede les van het leven des geloofs is, dat is ook duidelijk uit deze geschiedenis, geloof moet soms beoefend worden in het aangezicht van de dood. En misschien mag ik het woordje soms wel weglaten. Geloof moet beoefend worden in het aangezicht van de dood. Ik lees nog een keer die woorden die die vrouw spreekt als Elia tot haar gezegd heeft, haal mij toch ook een beter broods in uw hand. Maar zij zeiden, zo waarachtig als de Heere uw God leeft, indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden dat wij het eten en sterven. Een ander perspectief had ze niet. Nog 1 maaltijd. Nog 1 keer zou ze met haar jongen aan tafel gaan. En dan zou ze het hem eerlijk zeggen, joh, dit is het laatste wat je moeder heeft. En ik weet niet waar ik voor morgen eten vandaan zal moeten halen. We moeten sterven. Dat was zeker. De dood stond voor de deur. Nog een paar dagen, nog een paar weken misschien, van honger lijden, van al maar minder worden. En dan was het onafwendbaar. We zullen sterven. En nu moet ze met de dood voor ogen leren geloven in de waarachtigheid van het woord van God. Wat staat er nu nog tussen haar en de dood in, als ze die laatste maaltijd op heeft? Niets meer. Niets meer. Dan staat er niets meer tussen haar en de dood in. Maar nu schuift God er wat tussenin, wat ze nog nooit in haar leven gekend heeft. Het woord. Gods woord. Als dat er niet was geweest, dan had ze alleen nog maar van de dood geweten. En dan is ze nu in de crisis, in het aangezicht van de dood gekomen. En dan vraagt God van haar, gelooft gij dat? Gelooft u dat? Dat het meel in de kruik niet zal verteerd worden en de olie in de fles niet zal verminderen. Gelooft u dat? Begrijpt u, dan wordt geloven wat we zouden kunnen noemen een crisiservaring. Nu komt het erop aan. En dat betekent tegelijkertijd dat geloven nou ook nooit meer goedkoop en gemakkelijk is. Niet goedkoop. Het is geen rekensom. Het is geen conclusie die je trekt. Als je zo een aantal dingen naast elkaar gezet hebt en dat je dan zegt, nou dit is zo en dat is zo en dus. En dan blijf je er allemaal afstandelijk bij staan en dan blijf je er allemaal kil en onbewogen onder. Nee, geloven, echt geloven, is meer dan eens een crisiservaring. Het is meer dan eens, kom ik om, dan kom ik om. Het is drijven of zinken, maar andere grond heb je niet. Geloven, dat is je op de Heere en op het woord van de Heere verlaten. Met de kreet in je ziel, Heere, behoud mij, want ik verga. Dat is geloof. Een activiteit van de ziel in het aangezicht van de dood. Want zo staan we er allemaal voor, gemeente. Die vrouw zegt nog één maaltijd en dan ga ik sterven. Er is één maaltijd tussen mij en de dood. De schrift zegt het nog sterker dan dat deze vrouw het zegt. Er is slechts één schrede tussen ons en de dood. Het kan zomaar gebeurd zijn. En als dat eens werkelijkheid wordt, dan kun je best volmaakt gezond zijn. Voor zover wij als mensen volmaakt gezond kunnen zijn. Maar dan kun je in een blakende gezondheid delen. Maar als dit werkelijkheid wordt, ik moet sterven en sterven is God ontmoeten. Als je zo door de Heere gebracht wordt tot de werkelijkheid van je vergankelijke leven. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En hoe moet dat nu, Heere? Als dat de werkelijkheid in ons leven gaat worden, dat de Heere die nood op ons hart bindt. Dat we aangezicht tot aangezicht met de onverbiddelijke dood komen te staan. Daar zit er niets meer tussen ons en de dood in. Eén schrede, nog minder dan een maaltijd. En het enige wat daar dan tussenin kan komen, dat moet bij God vandaan komen. Dat is zijn onfeilbaar woord. En dan alleen kunnen wij ons op het, in het geloof op dat woord werpen. Gemeente, hebt u van die ernst van het leven ook wel eens indrukken gehad? We kunnen soms zo oppervlakkig leven, alsof er geen dood is, alsof er geen oordeel is, alsof het allemaal maar zo blijft zoals het nog nu is. De werkelijkheid is toch anders? De praktijk bewijst het toch, de schrift zegt het toch. Leven is een damp. De dood wenkt ieder uur. Moeten we onszelf en elkaar daar bang mee maken? Bang maken is een andere zaak, maar we moeten ons dat wel realiseren. En dan kon het wel eens wezen dat we er bang van gingen worden. Opdat wij zouden leren vluchten naar hem die het leven is, daar moet de mens toch terechtkomen. We moeten toch geborgen zijn, als dat dan de werkelijkheid is. Nog één keer eten en dan sterven. Eén schrede tussen ons en de dood. Het leven is een damp. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Als dat toch de werkelijkheid is, dan moeten we onze ogen daar niet voor sluiten. En dan moeten we dat niet camoufleren en toedekken. Maar laten we dat dan onder ogen zien. En dan, in die nood van ons leven, in die uiterste nood van ons leven, juist omdat we weten sterven, dat is naar je rechter toe gaan. In die uiterste nood van ons leven, leren geloven. Waarin dan? Waarin? In dat onfeilbare woord van God dat de Heere gezegd heeft. Wend u tot mij. En wordt behouden. Goddelozen verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. Nu roept de Heere nog tot zijn heil. Nu zegt hij nog een iegelijk. Een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen. Die zal zalig worden. Nu zegt de Heere het nog. Wie tot mij komt. Zal ik geenszins uitwerpen. Nu zegt de Heere het nog. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? En geconfronteerd met die bange nood van sterfelijk te zijn en schuldig te zijn en een rechter te moeten ontmoeten en dat allemaal niet te kunnen. In die bange nood, geconfronteerd met die werkelijkheden, wil de Heere zijn woord geven. Ik denk aan christen in de christenreis. Ongerust geworden. Kan het niet meer uithouden in de stad des verderfs. Weet dat die stad verwoest gaat worden. Dat hij mee verwoest zal worden als een burger van die stad. Heeft dat pak op zijn rug. Voelt de last, de drukkende last daar gedurig van. En als hem dan iemand ontmoet en vraagt, wat ga je doen? Dan zegt hij, ik heb tijding gekregen dat ik sterven moet en ik ben niet bereid om te sterven. Ik ben niet bereid om God te ontmoeten. Er moet wat gebeuren in mijn leven. En wat is het dan? Dan schuift, zo in dat boek van Bunyan, evangelist het woord van de Heere tussen hem en de dood in. Ziet u dat poortje daar? Vlucht daarheen. En de Heere zegt, strijd om in te gaan door de enge poort. De Heere geeft een advies, de Heere geeft zijn woord. De Heere spreekt zijn welmenend beloftewoord. De Heere geeft zijn nodigingen, de Heere spreekt zijn aansporingen. En daarmee werkzaam zijn en daarop hopen en daarop steunen. In het aangezicht van de dood. Dat is geloofswerkelijkheid. En dan is er ten derde dit, en we zagen dat ook al eerder. Althans in het kort, ik wil er nu wat uitvoeriger op ingaan. Toen het ging over Elia bij de Bekrit, toen leerden we dit ook al. Geloof moet beoefend worden in de weg van gehoorzaamheid. Elia moest dat ook doen. Toen God gezegd had naar de Bekrit, Elia, ik heb daar de raven geboden dat ze u zullen onderhouden. Toen moest hij gaan. Zonder tegenspreken. Toen moest hij gaan zonder uitstel. En toen God tegen hem zei, toen de beek uitgedroogd was, Elia, u moet naar Zarfat dat bij Sidon is, want... En dan komt de belofte erbij, daar heb ik een weduwvrouw geboden dat ze u zal onderhouden. Toen moest hij gaan, zonder uitstel, vreemd bevel, dat de raven hem zullen komen onderhouden. Hoe kan dat nu? Vreemd bevel dat een weduwe die zelf ook aan de rand van het bestaan leeft... Met een bestaansminimum in die tijd. En nog minder dan een bestaansminimum. Vreemd bevel dat de Heere nou juist zo'n weduwe... en dan ook notabene nog een heidense... gaat gebruiken om Elia te onderhouden. Hoe kan dat nu? Maar hij moet toch gaan. Zonder uitstel. En zo ligt het bij deze weduwvrouw ook. Elia zegt het tegen haar. Nadat hij eerst gezegd had, haal me toch alstublieft wat water, geeft hij het bevel, breng me ook een beter broods. En die vrouw zegt, heb ik niet meer. Elia zegt, vrees niet, doe het toch maar. Ik eerst een kleine koek. En daarna kunt u voor uzelf en voor uw zoon wat maken. Want, en dan komt de belofte erbij. En wat doet die vrouw? Zonder dralen, zonder uitstel. En zij ging heen. Ze vraagt niet eerst nadere uitleg. Ze vraagt niet eerst allerlei vragen die Elia eerst moet beantwoorden. Ze stelt niet allerlei voorwaarden. Nee, en zij ging heen. Gehoorzaam. Zonder uitstel. We zagen toen het over Elia ging dat dat ook zo hoort. Als God spreekt, gemeente, wie zijn wij dan om het uit te stellen? Als God ons een bevel of een opdracht geeft, als de Heere zegt, bekeert u, wie zouden wij zijn om te zeggen, Heere, dat willen we wel doen, maar morgen? Als de Heere zegt dat wij met onze zonden moeten breken, wie zouden wij dan zijn als wij zeggen, Heere, dat doen we later wel eens? Als de Heere tot ons zegt, zoek de Heere, terwijl hij te vinden is, wie zijn wij dan dat wij zullen zeggen, ja, maar dat komt later nog wel eens een keer. Zullen wij doen als Felix, tot wie Paulus sprak, en die tenslotte zei, als ik gelegene tijd zal bekomen hebben, dan zal ik u weer roepen. Twee weken geleden klonk die oproep ook, om zonder uitstel de Heere te zoeken en de Heere te voeten vallen. Er zijn twee weken voorbij gegaan. Hebt u het intussen nog niet gedaan? Dus toch nog wel uitgesteld? En altijd nog wachtend op een gelegener tijd, op een tijd dat het u beter schikt? Hoe lang zullen we in onze dwaasheid toch blijven uitstellen? Totdat het te laat is? Deze vrouw gehoorzaamt terstond. En niet alleen is haar gehoorzaamheid een gehoorzaamheid zonder uitstel. Haar gehoorzaamheid is ook een gehoorzaamheid zonder vragen. Althans, ze mag wel vragen gehad hebben in haar hart. Maar ze stelt ze niet. En meer, ze gebruikt die vragen ook niet als een argument, als een excuus om zich te verontschuldigen bij Elia en te zeggen, ja, maar dat kan allemaal niet hoor en dat geloof ik zo nog maar niet. Er zal best het een en ander in haar hart omgegaan zijn. Genoeg. Maar toch gebruikte zij al die vragen, bange vragen misschien, twijfelvragen misschien. Ze gebruikte ze niet als een excuus om te weigeren. Wel, dat moeten wij ook leren. De Heere ging met die vrouw niet zo makkelijke weg. Als je naar de belofte kijkt, kun je zeggen, nou, dat was een beste weg. Het meel zal niet ophouden. Ja, maar als je kijkt naar wat er eerst van haar gevraagd wordt, dat ze namelijk eerst, voordat dat meel niet zal opraken en voordat die olie niet minder zal worden, dat ze eerst alles weg moet geven. En dat ze gehoor moet geven aan het woord van een man die ze voor het eerst in haar leven ziet, gesproken in de naam van een God die ze niet kent. Dan is het geen makkelijke weg. En ze had makkelijk kunnen doen wat ons zo ligt en wat wij zo makkelijk doen als de Heere ons een moeilijke weg wijst. Naar de weg kijken, naar de bezwaren kijken, naar de vragen kijken. Waarom die weg? Waarom zo? Waarom dit? Waarom die moeite? Waarom? Naar de weg kijken met al zijn bezwaren, in plaats van op te zien tot God. Neem Abraham. Abraham krijgt bevel om zijn zoon te gaan offeren. Nou, dat is ook een weg. om dat kind waar ze zo lang op gewacht hebben nu te nemen en het als een offer aan de Here te brengen. En Abraham weet niet hoe het af zal lopen. Abraham weet dat niet. Hij weet niet hoe de Here daar in voorzien zal op de berg des Heren. En hoe er dan straks een ram tussen de struiken verward zal blijken te zitten. En dat dat komen kan in de plaats van zijn zoon Isaac. Abraham heeft alleen dat bevel. Offer hem mij op een van de bergen die ik u wijzen zal. En dan kan Abraham naar de weg kijken en dan kan hij zeggen, Heren, dat kan ik niet. Die weg is niet begaanbaar. Die weg is onmogelijk. Die weg die gaat mijn krachten te boven en het was allemaal nog waar geweest ook. En als Abram op grond daarvan gezegd had tegen de Heere, Heere, ik kan die weg niet gaan. Dus ontslaat u me er alstublieft van en verplicht me niet om dit bevel uit te gaan voeren. Zou u hem hebben kunnen begrijpen? Toch wel. Maar Abram die de weg moest gaan, een ontzaglijke weg, hield in die weg zijn oog op God gericht. En gemeente, als een mens in het geloof zijn oog op God gericht mag houden, dan is ook de weg naar Moria om Isaac te offeren niet onbegaanbaar meer. Want dan mag Abraham op de weg die hij gaat vertrouwen oefenen in zijn hart dat God die tot hem gezegd heeft, offer hem mij op een van de bergen die ik u zeggen zal, ook machtig was om hem dat gedode kind weer uit de dood terug te geven. Als we maar op God mogen zien. Op God die wel eens een hele moeilijke weg kan wijzen. Op God die wel eens ogenschijnlijk een heel wreed bevel kan geven. Offer je kind, Abraham. Wat klinkt dat wreed? En wat is dat hard? Maar Abraham is niet gestruikeld over de vermeende wreedheid van God. En hij is niet gevallen over de vermeende hardheid van de Heere. Maar hij heeft geweten, een God die barmhartig en genadig is, handelt wel eens in raadselen. En ik kan hem lang niet altijd volgen. En zijn weg is in het heiligdom en zijn voetstappen zijn in de zee. Maar hij is niet in staat en in eeuwigheid niet in staat om hard en wreed met zijn kinderen om te gaan. In hem, mijn vaste rots, is het onrecht nooit gevonden. En toen kon Abraham ook naar de Moria toe. Met zijn kind. En behalve dat het geloof in de weg van gehoorzaamheid beoefend moet worden zonder uitstel en zonder vragen, moet het ook geopenbaard worden in een gehoorzaamheid zonder halfheid. Zonder halfheid. Wat deed die vrouw? Een heel klein koekje voor Elia bakken, zodat ze net ook nog voor zichzelf en voor haar kind wat had? Nee, nee. Alles wat ze had weggeven. Een complete gehoorzaamheid. Precies zoals het haar verteld was. Maak mij voor eerst een kleine koek. En ze deed het. Ze deed het. Naar het woord, zo staat het er toch in vers 15, van Elia. Precies zoals Elia het gezegd had. Ze week daar niet vanaf. Het was geen halfslachtige gehoorzaamheid. Zoals we dat hebben gelezen in de geschiedenis van Saul. Saul die van de Heere, en daarom heb ik deze geschiedenis erbij gekozen als een soort contrast, als een tegenstelling met de gehoorzaamheid die we van de weduwe in Zarfat lezen. Saul kreeg bevel van de Heere om de Amalekieten te verdelgen. Nou, dat had hij gedaan. Althans, dat meende hij. Want als Samuel komt, dan zegt hij in vers 13, gezegend zijt gij de Heere, ik heb des Heere woord bevestigd. Met andere woorden, Samuel, ik heb gedaan wat u me opgedragen had, wat de Heere me opgedragen had, de Amalekieten zijn verslagen. Ik heb gehoorzaam gedaan wat er gebeuren moest. Nou, was dat niet waar? Natuurlijk was dat waar. 7/8 van de opdracht had Saul stipt uitgevoerd. Het leger van de Amalekieten verslagen, de Amalekieten omgebracht, uitgeroeid naar het woord van de Heer, omdat het oordeel Gods op die heidenen lag. 7/8 of 9/10 of 11/12 van de opdracht had Saul stipt uitgevoerd. En dan nog zegt de Heer via Samuel, vers 19, waarom toch hebt gij naar de stem van de Heer niet gehoord? De taxatie van de Heer is een heel andere dan die van Saul. Saul zegt, ik heb het woord des Heeren bevestigd. Samuel zegt, en dat zegt de Heer, Saul, dat heb je niet gedaan. Je hebt niet naar het woord van de Heere gehoord. En dan kan Saul in het 20e vers volhouden, ik heb het wel gedaan. Ik heb immers naar de stem van de Heere gehoord. En ik heb gewandeld op de weg op de welke mij de Heere gezonden heeft. Maar het is niet waar. Saul kijkt naar die 7/8 die hij volbracht heeft. Naar wat hij wel gedaan heeft. En de Heere kijkt naar dat restant. Dat Saul niet volbracht heeft. Dat hij niet gedaan heeft. En dan kan Saul wel zeggen, ik ben gehoorzaam geweest. Maar de Heere zegt, Saul, dat is niet waar. Want ik ben niet tevreden met een halve. Ik ben niet tevreden met een driekwart. Ik ben niet tevreden met een gehoorzaamheid van 99%. Bij mij geldt alleen het volmaakte. Saul kijkt naar wat hij deed. En God keek naar wat hij niet deed. En als God een gedeeltelijke gehoorzaamheid ziet, dan zegt hij, dat is ongehoorzaamheid. Gods geboden zijn allesomvattend. En de geloofsgehoorzaamheid behoort op alle terreinen van het leven uit te komen. Laat alle bitterheid van u geweerd worden. Niet 7/8 van uw bitterheid, maar al uw bitterheid. Om in al de geboden en de wegen en de inzettingen van de Heere te wandelen. De Heere is verdraagzaam ten aanzien van de zondaar. Maar de Heere is niet verdraagzaam ten aanzien van de zonde. De Heere tolereert geen enkele zonde. En geen enkele zwakheid. En geen enkel ongeloof. Kijk, wie heeft er dan volmaakt gehoorzaamd? Uiteindelijk, als het erop aankomt, natuurlijk alleen de Heere Jezus Christus. Die kon zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde? En dat kon hij niet alleen tot mensen zeggen. Dat kon hij ook volhouden tegenover zijn Vader in de hemel. Want er was geen smet aan hem te ontdekken. Hij had volmaakt gehoorzaamd en volmaakt gedaan. Altijd de wil van zijn Vader. Ja, dat is de Heere Jezus met zijn dadelijke en zijn lijdelijke gehoorzaamheid. Waar niets aan ontbrak. Volkomen gaaf, volkomen zuiver. Volkomen in overeenstemming met de wil van de Heere. Maar die de naam van Christus noemen. Wat is hun opdracht? Die de naam van Christus noemen, die krijgen de opdracht mee om af te staan van ongerechtigheid en van alle ongerechtigheid. Die krijgen de opdracht mee om al zo te wandelen in Johannes 2 vers 6. Zoals Hij, Christus, de voorloper, gewandeld heeft. Laat die gezindheid in u zijn die in Christus Jezus was. Om naar zijn beeld herschapen te worden. Dat is ook geloofsgehoorzaamheid. En daarin moet het openbaar komen. Dat we door een waarachtig geloof aan hem verbonden en met hem verenigd zijn. In het wandelen in zijn voetstappen en in het gelijkvormig gemaakt worden naar zijn beeld. En dus ook in het strijden en het consequent strijden tegen de zonde en de ongerechtigheid die in het leven van Gods kinderen nog overgebleven is. En dan tenslotte de laatste les uit deze geschiedenis ten aanzien van het leven des geloofs. Geloof vereist volkomen. volkomen zelfovergave. Dat moest die vrouw toch doen. Het laatste maaltje dat ze zou kunnen eten moest ze weggeven. Dat wil eigenlijk zeggen dat ze zichzelf helemaal moest weggeven. Zichzelf helemaal overgeven. Niet aan Elia, maar aan de God wiens vertegenwoordiger deze Elia was. Haar vraag was: zal ik vasthouden aan wat ik zien kan en eten kan? Dat laatste beetje meel en die laatste restjes olie. Of zal ik datgene wat ik zien en eten kan prijsgeven en op het woord van God steunen? En dat alleen. En dat is nou precies hetzelfde, gemeente, als wat we de Heer Jezus horen zeggen in de bergrede. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u worden toegeworpen. Of zoals de Heer Jezus op een andere plaats zegt, die zijn leven zal willen verliezen, die zal het behouden. En om een mens daar te brengen, heeft de Heer wegen en middelen om zijn kinderen op een plaats te brengen waar hij hen aan alles doet wanhopen. En waar ze niets meer overhouden dan lege handen. En waar de Heer hen van alles berooft. En waar hij overal de steun en de kracht uithaalt. Opdat ze zouden leren kennen de betrouwbaarheid en de waarachtigheid van zijn woord. En om die vrouw dat te leren, om zichzelf helemaal weg te geven aan dat woord van God, nam hij zelfs het laatste beetje meel van haar ook nog weg. Ze mocht niets overhouden. Ze moest haar leven verliezen. En de uitkomst: ze verloor haar leven, maar ze behield het. Ze kreeg het terug. En elke dag weer als een wonder kreeg ze de leven terug. En bovendien, en dat zullen we hoop ik nog een keer later zien, bovendien werd ze ook in geestelijk opzicht behouden. Ze kreeg de Heere tot haar deel. Met het verlies van zichzelf vond ze zichzelf en ze vond er de Heere bij en ze vond zichzelf in de Heere terug. Dat is de rijkdom die God geeft als wij het gaan verliezen en als we onszelf helemaal leren overgeven. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en maak u dan niet zo druk om die andere dingen. En stel die niet voorop als die vrouw nou eens dat zoeken van het koninkrijk had nagelaten. Welke belofte was er daarover gebleven? Als zij voor zichzelf toch eens eerst een koek bereid had, voor zichzelf en voor haar kind, welk woord van de Heere zou er dan nog voor haar geweest zijn? Geen woord van de Heere. Als ze dat offer van zichzelf er nou eens niet voor over gehad had, dan had ze nog één keer kunnen eten, maar dan was dat ook het eind geweest. Want Gods belofte luidt zo: eerst voor Elia en dan zult ge voor uzelf wat bereiden. Eerst het koninkrijk Gods en de andere dingen krijgt u er dan toegeworpen bij. Maakt u geen zorgen voor dit leven. Is dat eenvoudig? Dat niet. Dat niet. Maar het is wel zalig als een mens zich zo op God mag verlaten. Als hij zo alles mag verliezen. En als hij zo mag steunen op die God die het gezegd heeft. En als hij zo in het geloof alles kwijtrakend alles weer terug mag krijgen. En als we onszelf ervoor over krijgen, dat is ons ongeluk. We handhaven onszelf zo graag. We blijven zo vaak, zo graag nog wat. En we houden zo graag nog wat in handen. En we geven het allemaal zo moeilijk prijs. Maar de zegen die er gelegen is in de volkomen zelfovergave, die wordt ondervonden door die mensen die zo ver komen. en die door de Heere, als zij denken om te komen, worden opgevangen. En als zij niets meer overhouden, gaan ontdekken de rijkdommen die er in hem liggen. En als zij niet anders kunnen verwachten dan de dood en het oordeel, de vrijspraak en de vrede mogen genieten, in de volkomen zelfovergave in de weg des geloofs, ligt het behoud van onze verloren zielen. En als een mens zo zichzelf ervoor over gaat krijgen, dan gaat hij niet verloren. Daar zorgt God dan voor. Amen. We zingen Psalm 31, het eerste en het tweede vers. Psalm 31, het eerste en het tweede vers. Heere, we willen u danken voor uw woord dat vol onderwijs is. Dat ons ook vertelt wat geloven is. En hoe dat geloof ook beoefend wordt. Dat ons niet vertelt, Heere, dat geloven zo simpel is. Zoals wij rekenen leren. Maar dat ons vertelt van de moeite en van de worstelingen en van de strijd van het geloof. Maar ook van de heerlijke uitkomst. Dat woord dat ons vertelt van de waarachtigheid van u en de onfeilbaarheid van uw belofte. Dat woord dat het bewijst dat degenen die op de Heere vertrouwen op geen zand bouwen en niet beschaamd worden. Die vrouw heeft het ondervonden in haar leven. Het woord van de Heere was waar. Heere, we danken u ervoor dat u ons deze dingen voorstelt. Maar dat is niet genoeg. We kunnen het nu allemaal weten en nazeggen en napraten en napreken. Maar we moeten het beleven. We moeten het zelf ondervinden. Zelf persoonlijk te deel aan hebben. Heere, mogen wij u ootmoedig en eerbiedig vragen dat u na wat we gehoord hebben de naprediker van dat woord wilt zijn in onze harten en de werkmeester van dat waarachtige geloof, opdat wij het ook kennen. Opdat wij het ook leren beoefenen in het aangezicht van de dood, want dat is onze situatie. Opdat wij het ook leren beoefenen steunend op uw belofte. Opdat wij het ook leren bewijzen in een leven van gehoorzaamheid. Opdat wij het ook mogen kennen in die complete zelfovergave. Ons leven verliezen. En het dan zo behouden. Heren, dat is uw wonderlijke weg. Maar het is een goede weg. Het is de enige weg. Het is een zalige weg. Zegen ons. En gedenk ons in uw gunst om Jezus wil. Amen. Psalm 68, het 10e vers. gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.